U luistert naar de podcast Lammy de Harskotter. Dit is aflevering 3, de achtervolging.
Nou, de Lammy is dus bevoorraad. We hebben een idee van wie de leverancier zou kunnen zijn geweest. En de terugtocht kan beginnen. En die terugtocht is eigenlijk al net zo eventvol als de heenweg.
Dat ze voor Portugal voeren en dat ze een SOS-signaal oppikten. En toen bleek er een... ik weet niet of het... Maar in ieder geval dat een zeiljacht in nood was. Daar zijn ze toe op afgegaan. Toen hebben ze hem gesleept. Hebben ze hem de haven binnengesleept. Moet je je voorstellen, dat is een 5 ton hars aan boord. Met al die kruiken met olie. Dan varen ze met dat ding op sleeptouw de haven binnen. De hele douane, politiemacht staat daar om dat in nood zijnde jacht te ontvangen. En dan komen zij met 5 ton hars aan boord. Dat is toch onvoorstelbaar. En die werden weer uitgewaaid als helden, weet je wel. Ja, dat is toch van een lef, joh. Dat is toch... Maar dat maakt dat het natuurlijk fantastische kerels zijn. Weet je, dat is toch geweldig. Weet je, dat is echt heel leuk.
Ja, en na het Portugal-avontuur voer het schip de Lammy verder. En vanaf Frankrijk werd hij al opgepikt.
Wat ik gehoord heb dus van de schoonvader van mijn broer, is dat ze tijdens het hele traject, het was een Neptune van de marine, die pikte hem op bij halverwege België. De Franse marine pikte hem op langs de Spaanse kust. Toen was hij in de buurt bij Frankrijk kwam, werd hij door de Franse marine luchtvaartdienst opgepikt. Toen zijn ze hem kwijt geweest een tijdje. Toen hebben ze waarschijnlijk gedacht dat hij ergens in een haven was wezen schuilen of dat hij motorpech had, dat weet ik niet. Maar op een gegeven moment waren ze hem kwijt en toen was er enige paniek in Den Helder. Vertelde toen de schoonvader van mijn broer dat iedereen was in paniek. Waar zou hij heen gegaan zijn en zou hij die lading al gelost hebben misschien? Maar dat bleek dus later niet het geval te zijn, maar ik weet niet precies wat er dus geweest is. Maar ze zijn hem wel, heb ik begrepen, een tijdje kwijt geweest.
Ja, alles was tot in de puntjes voorbereid. De draaiboeken waren zeer gedetailleerd. Ze volgden de Lammy al vanaf Frankrijk. En toch raakten ze hem kwijt. En toen brak de paniek uit in Den Helder, zoals Bert net zei. En de reden waarom ze hem kwijtraakten, dat vertelt Henk van Bokstel. Henk van Bokstel was matrooskanonier op de Wolf, het fregat wat de Lammy zou gaan volgen.
Ik was matroos kanonier, dus ik was lader op de 7,6 en op alle andere installaties die we aan boord hadden. We zijn in Helder, hebben we volgeladen en we zijn naar buiten gegaan en toen we buiten waren, toen werd er verteld wat we gingen doen. Toen werd er alleen verteld dat we tussen Nauw van Calais heen en weer zouden varen om mogelijk een transport te onderscheppen waar ze al vanaf het begin dus die ze al in de gaten hielden. Dus wij hebben daar, ik geloof, 10 dagen heen en weer gevaren tussen Dover en Calais. Om te wachten dat die boot kwam. Nou, en aangezien het schip de wereld rond kan varen met de peutjes hebben, maar niet met het water, werden we dus vanaf het begin op rantsoen gezet. Op waterrantsoen, dat betekent dat je een bakje water krijgt en 's ochtends kan wassen. En één keer in de week douchen. Om het waterverbruik te verminderen. Want we wisten niet hoe lang we moesten blijven. Nou, dus 10 dagen later zijn we met een rotgang naar Vlissingen gevaren. En hebben daar water gelaaien. Nou, en toen we terugkwamen vanuit Vlissingen, toen hadden we de informatie gekregen dat hij al dat hij door het kanaal heen was. Dus toen zijn we hem opgezoeken. En toen hebben we hem gevonden, zijn we er achteraan gevaren. En ja, kijk, het is nacht. En als hij het licht uitdoet en je krijgt geen puls meer op die radar, dan ben je hem dus kwijt. Nou, het enige wat er dan gebeurt, is je moet continu blijven posities blijven bepalen. Dus continu moet je in die kaart bezig zijn en kijken waar hij naartoe voer of welke kant hij op ging. Dus het is een kat-en-muisspelletje.
Nou, Rick, dit is natuurlijk echt te grappig voor woorden. Ja, ik vond Boksel zelf moest er ook al om jou lachen. Jij ook trouwens in het interview. Maar dan vaar je dus 10 dagen heen en weer tussen Calais en Dover. En net op het moment dat je water moet gaan halen in Vlissingen. Dat je ook denkt, waarom in Vlissingen? Maar goed. En op dat moment vaart hij langs. Dan heb je alle draaiboeken klaar liggen. En dan, ja, dan gaat het eigenlijk nog fout. Maar goed, uiteindelijk pikken ze hem natuurlijk wel weer op. En dan, ja, dan begint het avontuur in de Hollandse water.
Ja, inderdaad. Dan varen ze langs de Nederlandse kust. En ja, dan is het ook wel goed om even een nieuw karakter in dit verhaal te benoemen. En dat is hoofdofficier van justitie Josephus Jitta. Mooie achternaam. Josephus
Jitta. Ja, het is allebei zijn achternaam, hè?
Ja, 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 zeker. Ja,
Josephus Jitta. Dat onthouden we wel.
Dat gaan we onthouden. En Josephus Jitta die heeft een belangrijke rol in het verdere verhaal. Dus... laten we maar luisteren hoe die in elkaar stak.
Een andere man die dus aan de andere kant stond van dat milieu, dat was de man van de opsporing en de vervolging. En dat was meester A.N.A. Josephus Jitta. Advocaat-generaal later. Iemand die er niet voor terugdeinsde om bij de opsporing echt over het randje te gaan. Hij had in dat wereldje de bijnaam Hashhond. En om hem te pesten hadden ze ook een smokkelboot de naam gegeven A.N.A. Maria. Anna Maria. En dat, was dat waren dezelfde initialen die Josephus Jitta had. En dat was zuiver om hem te treiteren en te pesten. Zo ging dat in die tijd.
Ik ben bij Adelbert Josephus Jitta thuis geweest in Alkmaar, waar hij woonde in een appartement om de hoek van de rechtbank waar hij werkte. En hij, ja, hij vertelde eigenlijk dat hij toen de Lamy actueel was. En toen het schip binnen ging komen en toen hij daar eigenlijk zijn aandacht op moest richten. Dat hij vooral bezig was met de vraag of het topless zonne voor de kust van Noord-Holland wel of niet verboden moest worden of toegelaten moest worden. Dus dit was van een hele andere orde. Nou, Josephus Jitta was volgens mij een hele vrijzinnige man. En het type van een rechter, van een genadige rechter, die wel heel to the point was, maar ook wel een, het leek ook wel een barmhartige man. Ik denk dat hij het wel, dat hij de Lamy wel een interessante klus heeft gevonden. Of dat hij in ieder geval wel capabel was om daar goed over te oordelen.
Ja, we horen dus over Josephus Jitta, de hoofdofficier van justitie in Noord-Holland. Hij wordt eigenlijk verantwoordelijk voor deze operatie. Maar waarom juist hij?
Nou, wel omdat er in Noord-Holland uiteindelijk het eerste gedeelte van de harslading wordt gedropt aan de kust. En ja, zoals jij al aangaf, is hij hoofdverantwoordelijk voor Noord-Holland. Dus vandaar.
11 uur. De politie heeft vanochtend 7000 kilo hasjes in beslag genomen die enige tijd ervoor door een kotter bij Callantsoog met kleine bootjes naar het strand was gebracht. 3 mannen zijn tot nu toe gearresteerd. Dit gebeurde pas later omdat de politie eerst wilde weten waar de smokkelwaar naartoe werd gebracht. De kotter Lamy is momenteel buiten de territoriale wateren, maar wordt in de gaten gehouden door marine- en douaneschepen. Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend.
En En dat waren de eerste transporten die in Nederland binnenkwamen. En oom Frits, zoals die genoemd werd, reed zelf nog naar de Lammy, naar Callantse Oog, om daar de eerste lading op te halen. En werd daardoor ook gepakt. In die tijd was het ook nog zo dat het afluisteren door de politie niet bekend was. Dus er werd door de echtgenotes van de smokkelaars en van de bemanning gewoon met elkaar gesproken over de telefoon in alle openlijkheid. En dat de politie luisterde mee.
Ja, Rick, we horen Joost van de Wegen vertellen over het eerste hashtransport wat in Nederland aankomt. Ja, dat is natuurlijk toch wel bijzonder in Callantse Oog. En daar zit dat toch ook wel weer een knulligheid in. Hè? Dat Frits van de Wereld als opdrachtgever zelf daar dan naartoe gaat. Dat zou nu absoluut niet meer gebeuren.
Nee, en het is bijzonder natuurlijk. De helft van de lading wordt door de Lammy aan de kust gebracht. En wordt in een Volkswagenbus wordt dat vervoerd naar Volendam. Maar Frits van de Wereld dacht van, nou, laat ik ook nog even twee zakken meenemen.
Ja, die moest nog een persoonlijke bestelling afleveren volgens mij.
Ja, en die reed naar Noord-Brabant daarmee. En de politie dacht van, weet je wat, we laten ze eerst even doen. Ja. We achtervolgen ze. En zowel in Volendam als in Noord-Brabant zijn de mensen aangehouden. Ja. En daar zat dus ook Frits van de Wereld gelijk al bij.
En dat was echt om ze op hete daad te betrappen, hè? Dat ze daar hem door lieten gaan.
Ja, ja. Precies. En ondertussen ging de Lammy gewoon door met zijn andere helft van de vracht. En de fregat van de marine, Wolf, die zat er al achteraan. Ja. Maar er kwam nog de douaneboot, de Zeearend, bij. En die was volgens Anne Starburg, de zoon van de kapitein van de douaneboot, de Zeearend, was die boot nog niet zo snel.
Erg zeewaardig was die niet. Dus nee. Dat bleek dus. Die kotters die ze gebouwd hebben, die voeren al sneller dan 17 mijl. En dat kon dit schip amper bereiken.
Nou, de douane heeft een nieuwe boot, de Zeearend. Maar ja, hij was en niet zeewaardig en niet snel genoeg. Een willekeurige kotter die was al sneller. Dus ja, dat is eigenlijk ook wel weer te grappig voor woorden eigenlijk.
Ja, en dan wil de Zeearend de Lammy aanhouden. Maar Doris Pompet werkt daar niet aan mee.
Toen ze hem aanhielden, toen zei mijn vader van... Pompert, want hij kon die man al van vroeger van de Helder. Het was een visserman uit de Helder en hij kent al die visserslieden omdat hij gestationeerd was in de Helder. Dus wat er ben je aan het doen? Hij zegt, rot op, we zijn hier aan het vissen, zei hij. Dus ja, toen is hij door en hij wilde zich niet laten arresteren. We zijn aan het vissen, dus nergens mee te maken.
Nou, het lukt dus overduidelijk niet de douane om de Lammy staande te houden. Dus wordt er zwaarder geschut ingezet, letterlijk en figuurlijk. En mag de marine mag dat gaan doen. En daar is Bert Voorthuizen getuige van en die doet daar verslag over.
Vanuit die helikopter konden wij het zien. Er vloog een Neptune van de marine. Luchtvaartdienst vloog boven, die gaf de coördinaten door waar de Lammy zich op dat moment bevond. Die bevond zich dus voor de kust. En wij vlogen met de helikopter daar naartoe. En we zagen vanuit de lucht ook de Hare Majesteit Wolf, die stevende een beetje af op de Lammy. Want hij weigerde, Pompert weigerde, om de Lammy stil te leggen. Hij werd gesommeerd met megafoons van zet uw motor af en stoppen. En dit is politie, we geven u nu opdracht. Terwijl er nu ook een helikopter van de marine boven komt. Want ik ben op dit moment zelfs op plaats delict, zoals dat heet, in Den Helder. Maar toen heet vanuit het marineschip werd er dus met megafoons gezegd: stoppen, u wordt aangehouden. Dat soort dingen, dat kon je horen. Maar op een gegeven moment bleef hij doorvaren, de Lammy. Toen gaf dat marineschip een schot voor de boeg, zoals dat heet. En ik moet je zeggen, wij hoorden in de helikopter de knal daarvan. Want dat die luchtdruk over dat water heen, dat kwam omhoog. Er zag ook de rook uit de loop van dat marineschip komen.
Ja,
Ja, er worden dus steeds zwaardere middelen ingezet om de Lammy tot stoppen te dwingen. Zoals een schot voor de boeg, maar zelfs één schot voor de boeg was niet genoeg.
Nee, wat ik voor mijn beeld heb, er is geschoten voor de boeg. En dat werkte niet. Dus toen zijn er dichter bijgekomen en hebben ze de schoten van 100 meter voor de boeg. Verleng je dan de schoten naar 50 meter voor de boeg en naar 25 meter voor de boeg. Ja, die boot die bleef gewoon lekker doorvaren.
Dat was een getuigenverslag van Henk van Boksel, kanonier op het marinefregat. Maar terwijl de actie bezig was, werd er ook al live verslag gedaan op het radiojournaal.
2 uur. Het Nederlandse marinefregat Wolf heeft opnieuw traangasgranaten afgevuurd op de kotter Lammy, die sinds vanochtend op de Noordzee ten noorden van de Wadden wordt achtervolgd. De Lammy heeft vanochtend vroeg 2000 kilo hash afgezet op de kustwijk Callantsoog en heeft misschien nog vele duizenden kilo's bij zich. De bemanning weigert tot nu toe zich over te geven. Vanochtend zijn er een aantal traangasgranaten afgevuurd, daarna een schot voor de boeg. Schieten met scherp blijft mogelijk, maar dat is tot op dit moment nog niet gebeurd.
Ja, de marine gaat ook steeds intimiderender optreden. Hè? Schot voor de boeg, traangas. Ja, ze gooien er wel even wat power in.
Dat wel, maar het blijkt toch ook wel dat ze voor hun vrij veel dingen ook nog nieuw zijn. En het loopt nog allemaal niet zo vlotjes af en toe. Maar Anne Starreburg en Henk van Bokstel beschrijven de situatie zeer nauwkeurig.
Sinds Nieuw-Guinea, dat was in 1961, hadden ze niet meer geschoten op schepen. Dit was weer sinds Nieuw-Guinea het eerste schot wat ze weer losten en dan op de Noordzee. Dat vind ik ook leuk om te horen dat het zo gebeurd is. Die marine die had nog geen ervaring in enteren. En nu met die mariniers, die gaan per helikopters en per boot en klimmen ze op die schepen en dan is het gebeurd. Maar dit was echt gewoon achterlijk. Ze moesten het wiel nog uitvinden.
Op het laatst is het traangas gebruikt. Maar toen hebben we vlak langs de Lammy gevaren. En toen heeft even die mariniers, die heeft toen in de stuurhut, is die daar naar binnen gegaan, of heeft hij daar een traangasgranaat naar binnen geschoten. Een van de mensen die voeren aan boord van de Lammy. Ik heb vernomen, dat die granaten, de mok die die vent, oh ja, dan weet ik weer, ja, de mok die die vent in zijn hand had,
ja.
Uit zijn handen heeft geschoten, en toen is hij naar buiten toe gegaan, en toen is hij zo met zijn armen gestaan, nou, kom maar jongen, kom maar. ja, prachtig.
Nou, behalve vanaf het fregat werd er ook verslag gedaan vanuit de helikopter.
Nou, op dat moment dat wij erboven vlogen was het inderdaad een vrij ruige zee, waar het behoorlijk wat golfslag. En ze konden inderdaad niet met een klein bootje er naartoe varen. Want ze hadden geen idee, denk ik, wat er aan boord van die Lammy zou zijn. Of de jongens gewapend waren, of ze spullen hadden, dat wisten ze dat dan niet. Ik weet wat ik weet, en dat is de toeval die je kunt bedenken, dat de schoonvader van mijn broer bleek de brigadecommandant van de Marseillais in Den Helder te zijn. Dus die heeft die Lammy-zaak vanuit de Marseillais-kant helemaal gedaan. En dus we hebben daar veel over gesproken. En ze hebben nooit kunnen durven vermoeden wat er in de Lammy zat, behalve hash. Ze dachten dat er ook, want er was een beveiliger meegegaan van die criminele organisatie. En ze dachten dat die gewapend was. Dus ze dorsten ook niet met een klein bootje er naartoe, in angst dat er misschien vanuit de Lammy geschoten zou worden.
De achtervolgers durfden dus niet aan boord te gaan van de Lammy.
Nee, maar ze gingen wel steeds steviger optreden. Hè? Ze gingen gewoon met scherp schieten. Wat overigens tot op de dag van vandaag nog zichtbaar is.
En hij zat er achteraan en hij moest gestopt worden. Dus toen hebben we met de 7,6 hebben we een aantal schoten afgevuurd. Nou, wat later blijkt toen die achter ons lag in de Helder, een paar door de boeg heet. Dus dat zag er wel leuk uit.
4 uur. Bij de achtervolging van de smakkelkotter Lammy op de Noordzee ten noorden van de Wadden heeft de bemanning van het fregat Wolf met geweren op het schip geschoten. Op de mensen aan boord van de Lammy is niet gericht. Na het schieten zijn de opvarenden van de kotter aan dek gekomen. Ze hebben gezegd dat ze met de douane willen praten. Verder willen ze via de radio contact opnemen met wat ze de wal noemen.
Ik stond op de brug op de zijkant, dat weet ik niet meer, maar ik stond aan boord. En ik heb vanaf het schip heb ik toen foto's gemaakt, omdat ik eigenlijk de enige was met een camera die dat kon.
Ja, geweldig toch, hè? De marine die toevallig 1 marineman had met een cameraatje aan boord. Dus die mocht dan maar de foto's maken om eventueel bewijslast vast te leggen.
Het is 6:30. De Nederlandse marine heeft een tweede schip gestuurd naar de vluchtende smokkelkotter Lammy, die nog steeds op de Noordzee vaart en pogingen doet in noordelijke richting te verdwijnen. Het is de jager Holland die misschien de taak gaat overnemen van het fregat Wolf.
Ja, de torpedojager Holland zou het overnemen van het fregat Wolf. En dat vooral vanwege het feit dat de torpedojager een beter radarsysteem had voor de nacht.
Ja, en dat ze niet weer kwijt zouden raken, zeg
precies,
maar.
Precies, ja. Precies. Ja, en daarnaast natuurlijk de douane. Die voeren ook nog steeds achter de Lammy aan. Ja, maar daar waren wat andere zaken aan boord.
Die kregen een beetje koud watervrees. In die zin dat ze toch wel erg ver uit de kust waren. De bemanning vond het eigenlijk wel mooi geweest. Maar de kapitein die dacht, ik laat niet meer los.
Dat was zelfs zo dat toen ze zo ver uit de kust waren, vond de bemanning van mijn vader dat ze eigenlijk te ver uit de kust waren. Hij zei, jullie denken toch niet dat ik dit laat ontsnappen. Dus wij gaan gewoon door tot het gaatje. Dat zei hij wel. Want ja, het is die dat nog nooit meegemaakt heb zo ver op zee. Er waren er wel die op coasters gevaren hebben, maar die toch een twijfels hebben met het bootje. En dit was ook de eerste keer. Ja, net in de vaart, net een jaar in de vaart. En je maakt dat mee. Dus ja, dit kan je ook vooruit niet bedenken.
6:00. De commandant Zeemacht Nederland heeft de commandant van het fregat Wolf toestemming gegeven de smokkelkotter Lammy met geweld tot stoppen te brengen. De Lammy heeft de hele dag al geweigerd gehoor te geven aan bevelen van douane en marine om bij te draaien, nadat de kotter de afgelopen nacht 2000 kilo hash op de kust van Noord-Holland had afgeleverd. Half 7. Het fregat Wolf heeft tot 2 maal toe traangasgranaten afgevuurd op de stuurhut van de kotter en toen dit geen resultaat had, met scherp op de Lammy geschoten. De commandant van het fregat Wolf mag nu zelf bepalen met welk kaliberwapen hij het smokkelschip tot stoppen wil bewegen. Het is niet de bedoeling het leven van de 3 opvarenden van de kotter in gevaar te brengen. Getracht zal worden het roer of de machinekamer buiten werking te stellen.
En uiteindelijk lukt het dan de marine om de Lammy toch tot stoppen te krijgen door met scherp te schieten op de machinekamer.
3 ooggetuigen vertellen hoe het dan verloopt met de Lammy.
En toen hebben ze nog een schot gelost en die ging door de machinekamerkap heen. Van de ene kant erin en de andere kant eruit. Dus hij moest de machinekamer in om hem stop te zetten. Toen heeft hij meteen gereedschap gepakt, een sleutel, en heeft hij de buitenboordafsluiters, waar het koelwater door naar binnen komt om de motor te koelen, heeft hij met de sleutel de kop eraf gedraaid en toen spoot het water recht omhoog de machinekamer in. Maar dat vond hij nog niet genoeg, want in de zij zat ook nog zo'n afsluiter dat als hij op ondiep water voer, dat het koelwater uit de zij vandaan kwam. Maar die heeft hier ook afgeschroefd. Dus alle twee lagen ze daarnaast. En toen is hij verder gezonken.
En die lui zijn... die hebben gewoon een van de kleppen opengedraaid. Wij hadden aan boord de boel klaarstaan om, als we aan boord waren, want je zag dat hij achter steeds dieper op het water begon te leggen, om nog te kunnen leegpompen. Hey, met de brandbosapparatuur zit een zuigslang aan. En om water toe te voegen, nou, daar hadden we wat aan kunnen doen. Maar ze zijn tot het laatste moment aan boord gebleven. En toen zijn ze pas op die zeearen gestapt, ja, en dan was het gewoon te laat.
Dat was wel een beetje een raar gezicht. Grote schepen om zo'n klein visserbootje heen. En op een gegeven moment kon je ook zien dat ze een rubberboot overboord hebben gezet. En dat vanuit de lammy dat de stekker, oftewel de plug, eruit werd getrokken. Dat zag je hem ook heel langzaam naar de bodem zinken.
Dit was aflevering 3 van de podcast Lammy de Harskotter. Met plezier geluisterd naar deze aflevering, dan is het fijn als u een positieve beoordeling wil geven. U kunt zich abonneren op deze serie via uw favoriete podcast-app. In de volgende aflevering van Lammy de Harskotter...
Maar die rechercheur die heeft toen één stuk hars ontvreemd.
Nou, dit is gewoon gemaakt voor harstransporten. Niet om te vissen, maar voor de harstransporten is die gemaakt. Weet je wel? Dat is toch niet te geloven, joh. Dat is echt leuk, hoor.